Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag gaat de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen verder. Chef van de onderzoeksredactie, Wubby Luyendijk, dook in dit hoofdpijndossier en sprak met tientallen betrokkenen. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de schade die gedupeerde Groningers hebben geleden? Deze maand bezocht ik Jan Munneke in zijn boerderij in Krewert. En Krewert is een dorpje in Noordoost-Groningen op het Hoge Land. Prachtige omgeving, je kunt er bijna tot aan de Waddenzee kijken. En Jan die woont daar sinds 2009. Het is de boerderij van zijn vrouw Liefke. En Liefke is daar opgegroeid en haar voorouders woonden daar ook. En ze wist ook heel veel van de geschiedenis van de boerderij, van het gebied.
Nou ja, Liefke die zat in historisch onderzoek en boerderijonderzoek. En die heeft heel veel dingen uitgezocht. Dus het is hier minimaal bewoond dat er een boerderij stond vanaf het jaar 800. Maar daarvoor was het waarschijnlijk ook al bebouwd.
Maar helaas is Liefke vorig jaar overleden. Ze moesten hun boerderij uit. Die is min of meer kapot gebeefd.
Kijk, hier zit nog een scheur. En begint altijd vaak bij een raam. Hè? Kijk, waar is een muur het zwakst? Dat is daar waar de gat zit. Kijk, en hier zit er ook wel in.
Aan de vloer.
Hier, dit is ook daar weer in.
En ze zitten eigenlijk sinds die periode op een flatje, een huurflat, tweekamerflat in Appingedam, te wachten tot de boerderij is hersteld. Nou, dat duurt lang. En in feite zijn ze opgeteld met de schade nog steeds 10 jaar lang al bezig. En de boerderij is nog steeds niet hersteld.
Wibby, jij bent chef van de onderzoeksredactie bij NRC. En daarvoor was jij heel lang Noord-Nederland correspondent. In welke hoedanigheid heb jij Jan opgezocht? Waarom deed je dat?
Ja, we zijn samen met Dagblad van het Noorden als NRC-onderzoeksgroep een onderzoek begonnen naar de Groningse gaswinning. Ook in aanloop naar de parlementaire enquête die vandaag wordt hervat. En Jan is iemand die in het gebied woont sinds volgens mij 2000 ongeveer. En tot nu heel goed heeft bijgehouden hoe het is gelopen. Met de aardbevingen, met de schadeherstel, ook met de versterkingen. En met wat er allemaal politiek gebeurd is. Dus hij was een man die we graag wilden spreken.
Ja, en je vertelde al, vandaag gaat de parlementaire enquêtecommissie verder. Wat hopen jullie dan nog bij te dragen met jullie eigen onderzoek?
Zoals je zei, ik ben correspondent geweest in de regio. In een periode dat de zwaarste beving was in Groningen tot nu toe. De aardbeving bij Huizingen. Augustus 2012. En toen kwam ik daar in een soort van stroomversnelling terecht. Er waren veel aardbevingen. De minister ging allerlei onderzoeken laten doen. Want hij wilde weten hoe de gaswinning invloed had op de grondbewegingen. Hij wilde weten hoeveel gas er geproduceerd moest worden. En er was ontzettend veel nieuws. Er was ook heel veel onrust. En het hele verhaal, het hele plaatje van wat daar nou precies aan de hand was, die puzzel heb ik niet kunnen leggen. En ja, dan kijk je naar hoe het er nu aan toe gaat. Eerlijk gezegd is het nog steeds zo niet een grotere chaos dan toen ik er zat. Dus daarom gingen we onderzoek doen. En we willen eigenlijk vooral weten wie nou de touwen in handen heeft in die gaswinning. In de periode die ik heb onderzocht, dat is vanaf 1963 tot 2015. En is dat de overheid geweest die aan het stuur zat? Of zijn de oliebedrijven dat geweest?
Want wat is hier zo onduidelijk aan?
Nou, het is zo dat dat gas is in 1963 gevonden. Toen is de Nederlandse staat samen met de oliebedrijven ExxonMobil en Shell en gaswinningsbedrijf NAM zijn ze dat gas uit de grond gaan halen. En dan moet je dat gaan verkopen. Met z'n allen hebben ze toen een Maatschap Groningen opgericht. Daar maken ze afspraken hoe ze dat gaan doen, wie welk deel krijgt. En dat is een wereld wat daar afgesproken wordt, die gewoon niet zichtbaar is voor de gewone burgers. En ook omdat dat zich afspeelt in het bedrijfsleven, waar men ontzettend bang is om bedrijfsgevoelige informatie te delen. En ja, dat is zo'n inkijkje krijg je niet zo snel. Nou kregen wij de kans om wel dat inkijkje te schetsen, omdat we de hand wisten te leggen op notulen van de vergaderingen van al die leden in mijn Maatschap Groningen.
En in die Maatschap Groningen, daar zitten dan in de staat?
De staat met twee bedrijven. Dat is het staatsbedrijf Energiebeheer Nederland, EBN, en directeur-generaal Economische Zaken. Dat zijn dus de twee staatspersonen. En verder de oliebedrijven, ExxonMobil, Shell en de directeur van NAM, die dus het gas uit de grond haalt in Groningen, die zit ook aan.
En wat viel je op in die notulen?
Ja, dat vond ik eerlijk gezegd heel spannend om te lezen. Je moet je voorstellen, ik zat daar dus als correspondent in die tijd. En nu las ik hoe die oliebedrijven en de staat spraken over de situatie waar ik op dat moment tussen zat. En dat was toch ontluisterend om te lezen.
Wat dan?
Nou, vooral omdat je ziet dat die staatsdeelnemers en dan dat staatsbedrijf EBN en de topambtenaar van Economische Zaken, die gedragen zich echt heel bedrijfsmatig. Die kijken alleen naar, maar samen ook met die oliebedrijven en NAM. Hoe kunnen we zoveel mogelijk winst halen?
Was het eigenlijk al duidelijk dat boren naar gas risico's met zich kon meenemen?
Nee hoor, die waren heel erg bekend. Bodemdaling was iets wat al heel snel duidelijk werd. Toen er begonnen was met gaswinning. Boeren zagen hun land verzakken. De waterschappen gingen ook hun grondwaterpeil aanpassen. Dus dat was al wel bekend. In 1993 is er in Nederland een club onderzoekers geweest die heeft gezegd, ja, die gaswinning leidt niet alleen tot bodemdaling. Die leidt ook tot aardbevingen, tot aardtrillingen. Maar de schade daarvan en de risico's daarvan zijn te overzien. Het blijft beperkt tot een aantal beschadigingen in muren, dat soort dingen.
Dus ze wisten van die schades, ja. Maar veranderde dat iets?
Nee, in de maatschap veranderde dat niet zoveel. Hè? Dat werd gezien als een beheersbaar probleem, een schadepost. En die schade keren we uit en we winnen veel gas. Voor de staat liep de schatkist vol. Voor de bedrijven Exxon en Shell stelden hun aandeelhouders tevreden. En het ging er gewoon om winst te maken. En bij schade dan reserveer je een stukje van de opbrengst voor schade.
Wanneer werden die gevaren echt serieus genomen?
Ja, goede vraag. We hebben die beving gehad in Huizingen, augustus 2012...
Groningen is voor de tweede keer in 24 uur opgeschrikt door een aardbeving. De zwaarste beving in 6 jaar tijd.
En wat je ziet is, kort daarna gaat de toezichthouder die we hebben in Nederland, die heet het Staatstoezicht op de Mijnen, die houdt in de gaten wat er met de mijnbouw gebeurt. Die gingen sommetjes maken en die ontdekten, het kan veel zwaarder gaan beven dan we eigenlijk dachten.
De gaswinning in Groningen moet drastisch worden teruggeschroefd om zware aardbevingen in de toekomst te voorkomen. Dat adviseert het staatstoezicht op de mijnen.
En in de maatschap zie je dat ze na die waarschuwing van de toezichthouder alleen maar proberen dat alarm te demonteren. En op de oude ingeslagen weg na 1963 gewoon doorgaan. Namelijk winst maken, schatkist vol laten lopen. En klaar. En het opvallende is dat staatsbedrijf EBN en de topambtenaar van Economische Zaken de oliebedrijven en ook gaswinningsbedrijven nam geen stroopreed in de weg leggen.
Die gaan er gewoon in mee.
Die gaan er volstrekt in mee. En om het nog erger te maken, het jaar na Huizingen is er een record hoeveelheid gas gewonnen.
Eigenlijk mag er elk jaar maar 42,5 miljard kuub gas uit het Groningse gasveld worden gewonnen. Dat er vorig jaar meer gas uit het veld zou worden gehaald was al duidelijk. Maar een overschrijding met meer dan 10 miljard kuub wordt door deskundigen als fors bestempeld.
En toen steeg ook het aantal bevingen tot 119 per jaar.
De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een record aantal bevingen veroorzaakt. Die stijging valt samen met een flink hogere gasproductie.
Hoe kan dat?
Ja, dat is een goeie. De minister en het kabinet zeiden na Huizingen, SODM waarschuwt nu wel. Maar dat zijn anderhalve man en een paardenkop. En dat zijn ook niet de meest doorgeleerde types. We gaan onderzoekers over de hele wereld vragen hoe het zit. Dus minister Kamp zei, ik heb ik geloof 14 onderzoeken nodig voordat ik echt een besluit kan nemen.
En intussen blijven ze gewoon doorboren?
Gewoon door zijn ze blijven boeren. En het opvallende is, die maatschapsnotulen, noem ik het maar weer, die laten zien dat in die maatschap ze in juni al weten, in juni 2030, dus een half jaar na Huizingen, of bijna drie kwart jaar na Huizingen, dat ze dat jaar een record hoeveelheid gaan oppompen. Dat doen ze dus wel bewust. Dat doen ze met een plan. Dat weten ze. Dat weet dus ook staatsbedrijf EBN. Dat weet ook de topambtenaar van EZ.
En ze weten ook welke schade ze ermee kunnen aanrichten.
Ja, op papier weten ze dat. Maar ik denk niet dat dat helemaal tot ze doordringt. En dan kom je bij Jan en Liefke. En dan zie je wat het gedaan heeft.
Want welke schade had de boerderij van Jan en Liefke opgelopen?
Ja, die eerste keer dat zij schade hadden was vlak na Huizingen, dus 2012. Daarna kwamen er nog een hele reeks bevingen. En er waren er twee die nog veel meer impact hadden op de schade in hun huis. In 2013, als ik het goed heb, en eentje in 2014. En iedere beving raakte die boerderij verder ontwricht eigenlijk. En de schuur klapte bijna in elkaar. Op een gegeven moment worden ze wakker, midden in de nacht.
Opeens hoor je een knal en dan een enorme herrie. En alles staat te rammelen en te schudden. En overal waar het speling zit, dat begint te kraken en aan elkaar te trekken.
Is er een beving van 3 en dan zijn ze als de dood dat de schoorsteen op hun hoofd valt. Want in de slaapkamer zit die schoorsteen. Dus ze ontvluchten die kamer.
En toen zijn we op een slaapkamer aan de voorkant gaan slapen. Dus, maar we vertrouwden het niet.
En ze hebben toen een heleboel scheuren kregen ze en een muur die scheef stond en misschien wel om ging vallen.
Nou, en toen gingen we naar die aardbeving van 2.7... gingen we direct de volgende dag kijken bij die muur. En die stond 20 centimeter uit lood. Die stond helemaal scheef.
En wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze ergens aan de bel getrokken?
Zeker, ze hebben een schadedossier. En voortdurend melden ze dan bij iedere nieuwe schade melden ze zich weer bij NAM. En dan word je een complex schadegeval. En toen is er, dus iedere keer komt er dan iemand van de NAM langs om de schade op te nemen. En wat gebeurt er dan? Ze erkennen de schade. Voor een deel. En ze zeggen, dat is mis wat daar zit. Maar het zou wel eens kunnen komen door het grondwater. Wat op een verkeerde hoogte staat. Of er is een storm geweest. Komt het daar niet door? Liefke wees naar het dak. En die man zei, nee hoor, mag ik niet op. Te gevaarlijk, CAO, hupplepups. En ze wilde hem ook naar de kelder brengen. En toen zei hij, nee, ga ik ook niet naar kijken. Fundamenten, dat mag niet van de baas. Hè? Staat niet in het handboek. Toen ging het dus veel beven.
En dat was levensgevaarlijk. Dus toen hebben we op eigen initiatief hebben wij gezegd, stutten die zaak.
En hebben ze 83 vurenhouten stutten om hun huis moeten zetten. En die hebben ze zelf betaald. Of die betalen ze zelf. Volgens mij voor 15.000 euro hebben ze dat gedaan. Ze bezoeken allerlei bijeenkomsten waar gedupeerden hun verhaal kunnen komen halen. NAM organiseert allemaal van die ochtenden. En Liefke is de vrouw van Jan, is iemand die dan ook wel de vloer pakt als ze die krijgt. En die komt met een one-liner van ja, ik moet mijn eigen veiligheid kopen. Nou, uiteindelijk in zo'n zaaltje vol met mensen zegt de NAM-manager oké, wij betalen. Dus die nemen de kosten op zich. Je zou zeggen daarna wordt schade gerepareerd. Maar dat gebeurt niet.
Dus het enige wat ze hebben gekregen is eigenlijk een terugbetaling van die stutten die ze zelf al hadden gekocht.
Ja, dat hebben ze gekregen.
Nou, nu horen we al dat de NAM niet helemaal de verantwoordelijkheid heeft genomen, hè, om die schade in zijn geheel te vergoeden. Had de overheid iets kunnen doen misschien om de NAM terecht te wijzen of bijna te dwingen om toch iets te vergoeden?
Ze zitten in die maatschap. Ik denk dat het daar zijn ook afspraken gemaakt over kosten en schades. Dus dat is moeilijk om daar zicht op te krijgen. Wat ze natuurlijk hadden kunnen doen na die waarschuwing van de toezichthouder om minder te gaan winnen, is gewoon minder gas winnen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Sterker, die jaren na die beving, in ieder geval 2,5 jaar, wordt er gewoon gewonnen precies wat de oliebedrijven willen. En het lijkt wel alsof die toch een beetje de overheid hebben gedicteerd wat ze moesten doen.
We hadden het net al over dat het moeilijk is om je schade aan te tonen en om daar vervolgens ook nog eens een vergoeding voor te krijgen. Dus heb ik gelijk als ik zeg, je staat als Groninger in je recht, maar je moet dus keihard je best doen om je gelijk te halen.
Ja, zeker. En het is ongelooflijk dat niemand zorgt voor de veiligheid van de Groningers.
En dan zijn Liefke en Jan, zoals je ze beschrijft, nog best wel mondig. En
ja, maar je moet je eens voorstellen dat iemand die niet bouwkundige inzichten heeft en iedere dag om zijn boerderij gaat lopen om te kijken wat er gebeurd is de vorige dag. En die niet goed geïnformeerd is over hoe het loopt. Waar moet die zijn recht halen? Ik weet het niet.
Wat denk jij dat de parlementaire enquêtecommissie nog voor verschil kan maken voor Jan?
Ja, ik denk dat het emotioneel voor heel veel Groningers belangrijk is dat er iemand zegt, dit is er fout gegaan en die heeft de verantwoordelijkheid daarvoor en we gaan het zo en zo oplossen. Maar of dat uit die parlementaire enquête komt, ik weet het niet, want het is inmiddels zo groot geworden, dat probleem, en zo ingewikkeld gemaakt. En ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen hoor. Maar er ligt nu zo'n grote onmogelijke opgave dat ik niet heel goed zie hoe je dat over een paar jaar opgelost kan hebben.
Hey, en Jan die heeft inmiddels ervoor gezorgd dat het herstel en de versterking van zijn boerderij toch wordt vergoed door de NAM. En hij woont nu niet op de boerderij zolang dat bezig is. Maar waarom is het voor hem toch zo belangrijk om vast te houden aan die boerderij?
Hij wil denk ik dit voor zijn vrouw doen. En dat heeft hij. Zij hoorde op haar sterfbed dat het goed zou komen. En hij wil dat waarmaken.
Liefke heeft ervoor verzocht aan de burgemeester om extra zijn best te doen. En om mij niet te laten zitten. Nou, en toen is dat weer opgepakt. Nou ja, toen wist ze dat het goed was, dat de zaak rond was.
En zij wil heel graag dat het Hoge Land en het landschap en de boerderij op dat landschap, dat ze dat kan doorgeven aan Groningers na hun. En Jan vindt het, het is een bestaansrecht om dat te gaan doen. En dat is echt een missie.
Dat de boerderij blijft bewaard is, dat is het belangrijkste.
Dus hij rijdt iedere dag naar de bouwvakkers daar en dan helpt hij ze en dan eten ze koeken.
Iedere dag?
Iedere dag, ja.
Wubby, je gaat de parlementaire enquête voor ons in de gaten houden.
Ja.
Dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan.
Thank you. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hoyer en Bas van Win. Dit was Vandaag, morgen weer.